Lieve mensen, goedenavond. Fijn dat u weer bent. En dat we weer gelegenheid hebben om stil te staan bij Gods woord. En Gods woord ook samen te openen. Vanavond gaat het over principes voor persoonlijke vernieuwing. Dit is een serie avonden over geestelijke vernieuwing. En dit is de ene laatste avond, als ik goed heb geteld. Klopt dat? Oké. En we denken na over persoonlijke vernieuwing. En dan de laatste avond, die is ook heel belangrijk en ook heel, heel mooi om daarbij stil te staan. Dan denken we na over gezamenlijke vernieuwing. Want we kunnen niet in ons eentje christen zijn en we kunnen ook niet in ons eentje groeien in ons geloof. Maar we zijn ook door de Heer aan elkaar gegeven. We zijn ook geroepen om ons toe te wijden aan de gemeente. Als we bij Christus horen, horen we ook bij zijn lichaam. En daar denken we de volgende keer, de laatste keer over na. Wat is belangrijk in de gemeente om ook met elkaar verder te komen in het geloof en ook door te groeien en ook vernieuwing te mogen meemaken. Vanavond dus meer ons persoonlijke leven en ik zal een aantal dingen gaan zeggen die allemaal te maken ook hebben met het geloof. Want als we uiteindelijk de vraag stellen, hoe worden wij vernieuwd en ook hoe worden wij geheiligd? Hè? Want vernieuwing is eigenlijk ook een woord dat vergelijkbaar is met onze heiliging. Hè, wij worden vernieuwd door de Heilige Geest. Het bad der wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Zo staat het in Titus hoofdstuk 3. Dus vernieuwing door Gods Geest. Maar het is de Heilige Geest, dus het is ook het heiligingsproces dat de Heere God in ons leven doet. En hoe vindt dat plaats? En dan wil ik gelijk al met de deur in huis vallen. Dat is door geloof. We worden niet alleen door geloof gerechtvaardigd, maar we worden ook door geloof geheiligd. En natuurlijk wordt er ook aan ons gevraagd om ons toe te wijden. Maar we willen vanavond vooral nadenken over wat je ook zou kunnen noemen het geheim van een gelukkig christelijk leven. En dat is dat we leren wandelen in geloof, zoals Paulus ook zegt. Voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Met Christus ben ik gekruisigd. Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus niet alleen de rechtvaardiging, niet alleen het met God verzoend worden, niet alleen dat je zonden je zijn vergeven is door geloof, hè, rechtvaardigmaking door geloof, maar ook het christelijke leven is door geloof. Voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En we hopen dat we daar vanavond helderder zicht op zullen krijgen. Ik wil een paar bijbelteksten met jullie lezen en de eerste is uit Lucas 15, de gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15, gelijkenis van de verloren zoon, of de verloren zonen kan je ook zeggen, en je kunt ook zeggen de gelijkenis van de wachtende vader, een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. En hij zei, Lucas 15 vers 11, een zeker mens had twee zonen. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde op weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Hij stond op en ging naar zijn vader, en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen, en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. En deze nu zei tegen hem: Uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: Zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, heeft u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij, de vader, zei tegen hem: Kind, je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. We willen ook nog lezen Romeinen 10. Romeinen 10 vanaf vers 1 gaat over Israël. En Paulus die schrijft in Romeinen 9 tot en met 11 over het volk Israël. En het mysterie van hoe het mogelijk is dat zij aan Christus voorbij zijn gegaan. En dat ze niet in hem zijn gaan geloven dat hij de Messias is. En daar worstelt Paulus heel erg mee. En dan schrijft hij ook in hoofdstuk 10 vers 1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. En als laatste, Galaten 3. Even nog verder weer. Romeinen 1 en 2 Korinthe, Galaten. Galaten 3 vanaf vers 1. Vers 1 tot en met 5. O dwaze Galaten. Galaten 3 vers 1. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden, als het toch eens tevergeefs was? Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Oké, tot zover. Ik zal in de loop van deze studie duidelijk maken waarom we deze versen zo bij elkaar hebben gelezen. Want ze hebben allemaal verband met elkaar. We denken na over ons eigen geestelijke leven en over onze eigen relatie met God. En Paulus die schreef aan de Galaten: zijn jullie nou met de geest begonnen en eindigen jullie met het vlees? En misschien heeft u dat ook wel eens gehoord, maar ik heb vaak ook mensen wel horen getuigen een beetje in de zin van het volgende, en dat herken ik ook wel bij mezelf, van ja, in het begin was ik zo blij met Gods genade. In het begin was ik zo blij met dat ik vergeving ontvangen mocht. En dat het allemaal voor niets, hè, allemaal om niet aan mij is geschonken. En dat ik het niet hoefde te verdienen. Ik kon het ook niet verdienen. Ik verdiende een 1, maar ik kreeg een 10. En dat in het begin dat die eerste liefde er is. Maar dat als mensen dan een aantal jaren christen zijn, dat ze denken, ik heb die genade van God ontvangen en ik ben nu christen geworden en nu behoor ik een goed en degelijk leven te leiden. En nu behoor ik als christen ook te leven, maar dat je erachter komt dat er ook een strijd is met de zonde en dat je erachter komt dat je, omdat je christen bent geworden, dat je Gods vergeving hebt ontvangen, betekent niet automatisch dat je helemaal een ander mens bent geworden. En dan denk je eigenlijk in de jaren daarna, nou, mijn kind van God zijn, dat moet ik nou toch wel eigenlijk verder waarmaken. En dan eigenlijk, bewust of onbewust, kom je weer een beetje in het moeten verdienen terecht. Dat je denkt, het begon met genade, maar daarna, als ik zoveel genade heb ontvangen, dan moet ik dat wel waarmaken. En dat doe ik niet helemaal. En dus gaan christenen zich soms heel erg schuldig voelen. Dat is een heel apart verschijnsel. Want als er één groep is die vergeven is van alle schuld, dan zijn het christenen. En toch kan het zijn dat je als christen je nog meer schuldig voelt dan een niet-christen. Omdat je graag een goed leven wil leiden. En ik denk dat dit wel herkenbaar is voor ons allemaal. We hebben allemaal de neiging om ons tot werken te keren. Iets in ons zegt dat het leven met God, dat duur is en dat veel kost. Nou, begrijp me goed, want tuurlijk, er is ook een prijs die we moeten betalen. Daar kom ik ook nog wel op. Maar waar ik het nu over heb, is dat we allemaal een beetje de neiging hebben om toch weer in werkgerechtigheid terecht te komen. Terwijl de Bijbel leert, het is in de beginnen niet werkgerechtigheid, maar het is geschonken gerechtigheid. Maar het is ook daarna niet je eigen werkgerechtigheid. Ook als je al 10 of 20 of 30 jaar christen bent of nog langer, dan nog is er geen sprake van werkgerechtigheid. Er is geen sprake van eigen gerechtigheid. Want nog steeds geldt dat onze gerechtigheid tekort schiet. Maar wij denken, dat het principe van als je ergens hard aan werkt, dan loont het. Dat we dat ook op het geestelijke leven kunnen toepassen. Sommigen vervallen bijvoorbeeld in een overdreven vroomheid. Die denken dat hun relatie met God, onderhouden wordt, of dat die relatie met God er is omdat ze zich inspannen in het gebed. Ja, het is moeilijk, hè, om dit te duiden, want natuurlijk, we zijn geroepen tot gebed. En natuurlijk is onze relatie met God, dat beleef je ook door te bidden. Maar de vraag is, wat zie je als het fundament van je relatie met God? Dat is uiteindelijk niet het gebed. Hè, ik denk dat het zo moet zijn dat we, ik hoop dat we vanavond daar zicht op krijgen, dat elk moment van ons bestaan als christen, op onze beste dagen, maar ook op onze slechtste dagen, en in onze meest fijne periode in het leven, maar ook in de diepste crisis van ons leven. Misschien zit u vanavond hier en zegt u, het gaat mij al jaren voor de wind. Ik heb al jarenlang dat ik me gelukkig voel en we zijn blij met onze situatie in het leven. Maar misschien zit u vanavond wel hier en zegt u, ik ga door een diepe crisis heen. En ik vind het leven moeilijk. En ik kan slecht slapen. En ik heb pijn. Er is pijn in mijn hart. Weet je, dat maken we allemaal mee. Ieder mens gaat door diepe crisis heen in dit leven. Maar de waarheid is dat onze relatie met God op elk moment van ons bestaan als christen is altijd alleen maar vanwege Gods genade en niet omdat wij het zo goed doen. En weet je, als je dat beseft, dan wil je ook graag bidden. Maar als je het omdraait, als je denkt, omdat je bidt, heb je een goede relatie met God, dan wordt het toch een beetje werkgerechtigheid. Begrijpt u wat ik bedoel? We mogen bidden en we gaan natuurlijk goede werken doen. En we willen natuurlijk niet meer zondigen. En we willen ook strijden tegen de zonde. Al die dingen, ja, die gaan wij ook wel doen. Maar die zijn uiteindelijk toch nog niet de basis van onze relatie met God. Maar we denken dat soms wel. En dan denken we, weet je, dan kijken we ook soms naar anderen. Dan denken we, nou, die broeder, hè, die is gewoon goed in het geloof. Die is goed in het Bijbel lezen. En die kan zo goed bidden. Of we denken aan die zuster, hè, die gewoon, waarvan we denken, dat is een geestelijke vrouw. En dan denken we van onszelf, ja, maar zo geestelijk ben ik niet. Of helemaal, hè, sommige mensen zijn geestelijken. Die hebben van het geestelijk werk hun werk gemaakt. Dat zijn de geestelijken. En dan denken we, die mensen hebben echt een relatie met God. Want die kunnen daar heel veel tijd aan besteden. Maar ja, zo goed ben ik niet. En dat zal ik nooit bereiken. Weet je, dat is allemaal het idee van ik moet het zien voor elkaar te krijgen. En wat we vanavond mogen beseffen is dat, dat het heel anders is. Paulus die wordt boos als in de gemeente te Galatië, als daar nieuwe leraren zijn opgestaan, de zogenaamde Judaïsten, hè, de soort christelijke farizeeërs waren dat, die aan het evangelie de wet gingen toevoegen als middel tot heiligmaking. En als middel tot rechtvaardigmaking. Ze zeiden het is genade, maar het is ook goede werken. Ze voegden toe. En zo hebben wij ook de neiging om toe te gaan voegen. Dat doen we bij onszelf ook. We gaan toevoegen en we denken ik moet wel aan deze eisen en voorwaarden voldoen om me in God te kunnen verheugen en dat het goed is tussen hem en mij. Ja, het is begonnen met genade, maar daarna moet ik het wel zelf waarmaken. Dat zijn toevoegingen. En als Paulus merkt dat die leraren in de gemeenten te Galatië, dat zij dat hebben gedaan, dan wordt hij ontzettend boos en dan zegt hij, wie heeft jullie betoverd? En dan zegt hij, jullie is toch Christus voor ogen geschilderd? Ik vind dat zo mooi. Dat hij zegt, ik heb jullie toch Jezus Christus voor ogen geschilderd. Ik heb jullie hem gepredikt. Het gaat om hem. Het antwoord is niet de wet. Het antwoord is niet dat wij het nog harder gaan presteren. Maar het antwoord is een persoon. Wij worden in de eerste plaats geroepen tot een persoon. En niet in de eerste plaats tot een andere manier van leven. Wij worden ook vanavond, zoals we hier bij elkaar zijn, geroepen door de Heer Jezus. En hij zegt, kom tot mij als je vermoeid en belast bent van je ontzettende streven. Als je vermoeid en belast bent van de competitiestrijd van het leven. Als je uitgeput bent geraakt omdat je zoveel verplichtingen op jezelf hebt gelegd en zoveel eisend naar jezelf toe bent geworden. Als je vermoeid bent geraakt omdat je zo perfectionistisch bent geworden. En je kunt ook in het geestelijke leven heel perfectionistisch worden. Dan zegt hij, kom tot mij en ik zal je rust geven. En dat zegt Paulus ook tegen de gelaten die hadden toegevoegd. Ik heb jullie Christus voor ogen geschilderd. En jullie zijn begonnen met de geest. Gaan jullie nu eindigen met het vlees? En dan zegt hij ook, hij die u de geest verleent en krachten onder uw werk, doet hij dat uit werken der wet of uit de prediking van het geloof? Hij spreekt over het geloof. En daar begon ik mee vanavond. Het is geloof. Christus roept ons tot hemzelf en hij zegt, geloof in mij. Vertrouw op mij. Zodat we met Paulus kunnen zeggen, het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En A.B. Simpson heeft dit gezegd. Misschien dat ik nog wat meer van hem ga citeren. A.B. Simpson, de oprichter van de Christian and Missionary Alliance, van de KMA. Ook in Nederland zijn de KMA-gemeente en KMA-zending. Die heeft gezegd, het gaat niet om het christelijke leven. Het gaat om het Christusleven. Het gaat niet om dat ik het christelijke leven heel goed leid. Dat ligt dan allemaal bij mij. En dan voel ik me schuldig, want dat doe ik niet goed genoeg. Maar het gaat om het Christusleven. Het leven van Christus in mij. Het gaat om de inwoning van de Heer Jezus Christus in mijn hart door de Heilige Geest. En dat is leven uit genade. Leven door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Nou, dat zien we ook heel mooi geïllustreerd in Lucas hoofdstuk 15. Ik vind het zo'n ontroerend verhaal. En ik wist eigenlijk niet of ik het helemaal zou voorlezen, maar ik heb toch besloten om het helemaal voor te lezen. U heeft het denk ik al heel vaak gehoord. Maar het is zo'n ontzettend mooi verhaal. Het spreekt kinderen aan, het spreekt tieners aan, het spreekt jongvolwassenen aan en het spreekt mensen van middelbare leeftijd en oudere leeftijd aan. Maar wat ik er vanavond uit wil halen is dit, in het verlengde van wat ik tot nu toe heb gezegd. Je ziet zowel bij de jongste zoon als bij de oudste zoon dat ze komen met hun werken. Ze komen op de proppen met hun werken en ze denken dat hun werken hun zalig kunnen maken. Want als de jongste zoon, als die zich schandelijk heeft gedragen, als hij het vermogen, zijn erfenis, het deel wat hem toekwam, trouwens het is sowieso al schandelijk dat hij dat vraagt voordat zijn vader is overleden. Dat doe je nu niet, maar dat deed je toen ook niet. Om het deel van je vermogen, deel van je erfenis te vragen als je vader nog leeft. Dan zeg je eigenlijk zeg je dan, vader, ik zou eigenlijk willen dat u al dood was. Dat is heel erg. Maar de vader notabene, die doet het ook nog. En laat hem gaan. En dan volgt hij zijn begeerten en hij heeft de wereld lief en hij heeft vrouwen die hij kan vasthouden en hij heeft feestjes waar hij kan eten en drinken en dan is er geld op en dan komt hij aan lager wal en dan komt hij tot zichzelf en dan keert hij terug en dan neemt hij zich van tevoren voor wat hij tegen zijn vader zal gaan zeggen. Hij denkt aan de dagloners, hij denkt aan de slaven van zijn vader, de arbeiders van zijn vader. Dan denkt hij, die hebben gewoon tenminste brood. Ik heb niet eens brood dat ik kan eten. Dan zegt hij, ik zal teruggaan en ik zal zeggen, ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. En hoor dan wat hij dan zegt. Maak mij gelijk met een van uw dagloners. Met andere woorden, hij zegt, uw zoon kan ik niet meer zijn. Maar maak mij dan maar uw slaaf. Dan wil ik graag gaan werken om mijn schuld een beetje in te lossen. Dat noemen we schuldenaarsethiek. De schuldenaar die gaat zeggen, dit wil ik doen om mijn schuld een beetje weg te werken. En het is ontroerend, maar dat herkennen we bij onszelf. Dat wij denken dat we, ook waar we hebben misdaan of waar we hebben gefaald, of waar we zijn gestruikeld, of gewoon als we hebben gezondigd, dat we dan denken, nou moet ik dat wel weer goed maken door daar iets heel positiefs tegenover te stellen. Dat is waar hij mee komt, bij zijn vader. En het mooie is, dat als hij dan daadwerkelijk terugkomt bij zijn vader, en dan begint hij te praten, want we weten hoe het dan gaat. De vader ziet hem al van verre staan. En de vader was met innerlijke ontferming bewogen en snelde hem tegemoet. De vader die rent notabene naar zijn zoon toe, die hem zo heeft pijn gedaan. Die vader moet zich ontzettend gekwetst hebben gevoeld. Die vader moet ontzettend veel moeite hebben gehad met het feit dat zijn zoon ook de naam van de familie door het slijk heeft gehaald. Dat is echt erg. Maar dan staat er notabene, die vader die rent hem tegemoet, die heeft op dat moment helemaal geen rancune tegenover zijn zoon. Dat is onbegrijpelijke liefde. Zo is de liefde van God de Vader. Onbegrijpelijk, onlogisch. En dan begint die zoon te praten. Ik heb gezondigd tegen de hemel tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En dan wil hij eigenlijk zeggen, maak mij gelijk met een van uw slaven. Maar de vader laat hem niet uitpraten. Hij komt er niet eens toe om dat nog te kunnen zeggen. Hij krijgt geen gelegenheid om met zijn schuldenaarsethiek te komen. Maar de vader neemt het woord over en zegt, haal het beste gewaad tevoorschijn. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. Met andere woorden, het is genade. En geen werk dat geëist wordt van de Zoon om weer helemaal in de relatie met de Vader te kunnen worden hersteld. Hij hoeft er niets aan toe te voegen. En daarom zingen we: het is genoeg wat Jezus deed. Het is genoeg, hoe gaat het ook weer? Ja, dat Jezus stierf voor u en mij. Het is genoeg. Hij heeft het volbracht. En wij kunnen daar niet aan toevoegen. Niet in het begin. En ook niet als je een paar jaar christen bent. En ook niet als je 10 jaar christen bent. En ook niet vanavond. En ook niet de rest van onze dagen hier op aarde. We kunnen er niet aan toevoegen. Het is genoeg en het zal elke dag van ons leven genoeg zijn wat Jezus voor ons heeft gedaan. Om helemaal door de Vader te kunnen worden aanvaard. En dan zien we bij de oudste zoon eigenlijk precies dezelfde reactie. Wat dat betreft lijken de beide zonen ook op elkaar, ook al zijn ze totaal verschillend. Maar het is eigenlijk de gelijkenis van de verloren zonen. Want de oudste broer, die snapt ook niet wat genade is. En Jezus vertelt deze gelijkenis natuurlijk vanwege het feit dat Jezus omging met tollenaars en met zondaars. Vers 1, alle tollenaars en zondaars kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden moorden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En dan vertelt de Heer Jezus diverse gelijkenissen die daar het antwoord op geven. De fariseeën die zaten in die werkgerechtigheid. Maar de Heer Jezus brengt heel radicaal de genade. Dit was een boodschap voor de fariseeën. De tollenaars en de zondaars waren als die eerste jongste zoon. En de fariseeën waren als die oudste zoon. Maar die waren ook verloren. En die oudste zoon was ook verloren. Want nogmaals, hij komt met precies dezelfde reactie. Want als hij dan meemaakt dat zijn broer dus is teruggekomen. En hij heeft natuurlijk, ja, hij is zijn broer wel heel erg gaan haten. De vader die is blijven liefhebben. Maar de oudste broer, die heeft het niet kunnen aanvaarden. En die heeft er heel erg mee geworsteld. En begrijpelijk natuurlijk. Heel begrijpelijk. Dat je daarmee worstelt. Met wat dan je jongste broertje heeft gedaan. En wat is walgelijk wat hij heeft gedaan. Maar als je dan hoort dat de vader zo genadevol heeft gereageerd. En zo liefdevol heeft gereageerd op de terugkomst van zijn jongste broer. Van zijn broer. Dan wordt hij ontzettend boos. Wil niet naar binnen gaan. En dan komt de vader ook naar hem toe. En die spoort hem aan. En wat doet die oudste zoon dan? Ook hij komt op de proppen met zijn werken. Precies hetzelfde eigenlijk. Want hij zegt, ik dien u al zoveel jaren. En ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar daar klopt iets niet. Maar nu deze zoon van u is teruggekomen, die uw bezit met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemiste kalf geslacht. En toen zei de vader tegen hem, kind, je bent altijd bij me. Al het mijne is van jou. Wat was het probleem in het leven van die oudste zoon? Hij zat helemaal in die werkgerechtigheid. Hij zat helemaal in dat hij het zelf moest verdienen. En daar was hij zo hard mee bezig. Het is aandoenlijk. Uiteindelijk, als je er goed naar kijkt, dan deden die fariseeën het in heel veel opzichten tientallen keren beter dan de tollenaars en de hoeren en de zondaars natuurlijk. Die fariseeën deden het veel beter in het leven. En toch laat Jezus hier zien dat die oudste zoon, die het zo goed deed, wat was het probleem? Hij vertrouwde op zijn werken. En daardoor kon hij eigenlijk de genade niet ontvangen. En dan zegt hij notabene, u hebt mij nooit een kalfje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar dat lag niet aan de vader, dat lag eraan dat hij dat gewoon nooit kon ontvangen. Want de vader zegt daarna tegen hem, al het mijne is het jouwe. Met andere woorden, de vader zegt, wat ik nu aan je broer geef, dat heb ik jou ook altijd al willen geven. Maar op de een of andere manier kon het niet. Er was een blokkade. Dat lag niet aan de vader, maar de zoon, die was altijd maar met zichzelf bezig. En stond in een bepaalde kramp. dat hij dacht, ik moet het wel allemaal perfect doen. En ik was een enorme perfectionist. En daardoor zat zijn hart op slot. En wat er gebeurde bij die jongste zoon toen die terugkwam, hè, die had op dat moment geen grond meer op te staan. Die had geen werk. Die besefte wel, hè, dat hij niet meer kon bouwen op zijn eigen gerechtigheid. Die was bankroet. Die jongste zoon was helemaal bankroet. En die was zo gebroken. Die was tot zichzelf gekomen. Die viel op dat moment in de armen van zijn vader. En op dat moment was er een relatie tussen die vader en die jongste zoon die er tot dan toe nooit was geweest. Nadat hij zo onderuit was gegaan, nadat hij zo had gezondigd, maar kwam gebroken, ootmoedig, met lege handen kwam hij bij de vader. En op dat moment was er zoveel dankbaarheid voor wat de vader hem gaf. Weet je, op dat moment was het hart van de jongste zoon gewonnen voor de vader als nooit van tevoren. Daarom heeft de vader hem ook laten gaan, want hij wist, hij kan wel hier in mijn huis blijven, maar zijn hart gaat naar de wereld uit. Dus het heeft geen zin om hem hier te houden. Ik laat hem gaan. En in de wereld is hij vastgelopen. Daarna kwam hij terug. Toen ging zijn hart niet meer naar de wereld uit. Toen besefte hij dat hij de vader nodig had. En dat het bij de vader was. Het echte leven. En dan is er voor het eerst in het hart van die jongste zoon wat er nog nooit was geweest. En dat is namelijk dat bij hem de blokkade weg was. En dat hij de genade helemaal kon ontvangen. Maar die oudste zoon, die zat nog steeds met die blokkade. Ja, die had nog zoveel om in te roemen. Die had nog zoveel wat die als grond onder zijn voeten ervaarde. Als basis voor zijn eigen aanvaardbaarheid. En zijn eigen goedheid. En daarin zien we dat het is niet zo makkelijk om echt uit genade te leven. Het gaat ergens tegen onze trots in. Om uit genade te leven. Soms zijn we gewoon te trots. Om het helemaal te ontvangen. En dan is het misschien maar eens goed dat je met jezelf worstelt. En dat je met je zonde worstelt. En dat je erachter komt dat je gerechtigheid tekort schiet. Opdat je je bankroet begrijpt. En opdat je je kan laten vallen in de armen van de Vader. Die zegt, ondanks alles wat je hebt misdaan, hou ik van je met een eeuwige liefde. Al het mijne is het jouwe. En dat is genade. En hij nodigt ieder van ons tot het feest. Ja, en zo lezen we ook over Israël. We hebben ook Johannes 10 gelezen. Romeinen 10. En ook dat sluit aan bij ons thema. Want Paulus spreekt daar over ijver. Maar het is niet verlichte ijver. Paulus die schrijft in Romeinen 10. Ik getuig van hen in vers 2. Dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Dus wel ijverig, net als de Farizeeën, het Israël in de tijd van Jezus en in de tijd van Paulus. In de tijd van de apostelen was heel orthodox. Je moet het eigenlijk zo zien, als je nadenkt over Israël in het Oude Testament, voor de ballingschap, hè, de tijd van David en Salomo was natuurlijk een glorietijd, de tijd van het Verenigde Koninkrijk, en daarna begint de ellende met na Salomo de verdeling van het koninkrijk in Noord en Zuid. En dan zie je dat de afgoderij, of anders gezegd de vrijzinnigheid, eigenlijk steeds meer toeneemt. Eerst in het noorden, daar gaat het al snel bergafwaarts. In 722 voor Christus valt het noordelijke koninkrijk, het tienstammenrijk, door de Assyriërs. En dan in het zuiden heb je nog een aantal godvrezende koningen, zoals Hiskia en Josia, En dan zie je ook dat vaak weer heel positief uitwerkt. Je ziet trouwens bij Israël heel duidelijk een verband tussen het geestelijke leven en de economische toestand. Verband tussen geestelijk leven en ook de politieke situatie. Ook in de tijd van Richteren natuurlijk, als van de Heeren afdwaalden, dan ging het politiek, economisch helemaal mis. Als ze terugkeren tot de Heeren, dan zegenen de Heeren het land weer. Dus ook, ik denk dat ook geldt voor volkeren vandaag de dag. Wat dat betreft belooft ook de ontkerkelijking in Nederland niet veel goeds voor de toekomst van ons land. Maar wat ik wou schetsen is, voor de ballingschap, in het zuidelijke koninkrijk gaat het uiteindelijk ook mis. Omdat de afgoderij toch de overhand krijgt en Israël zelfs terechtkomt in het dienen van afgoden, in wiens dienst zij hun eigen kinderen offeren in het vuur. Dat is zo'n beetje de climax. Dat er koningen in Israël zijn zoals Manasse, die hun eigen kinderen offeren in het vuur zoals de heidenen deden. Terwijl Israël juist wetgeving had ontvangen om het leven te beschermen. Maar dat is voor de ballingschap. Vrijzinnigheid en afgoderij. In de ballingschap heeft Israël de afgoderij afgeleerd. En na de ballingschap, ik maak nu hele grote sprongen, zie je dat Israël steeds meer orthodox wordt. Dus dat wil zeggen, orthodox wil zeggen recht in de leer. Geen Baal aanbidding meer na de ballingschap. Geen dienst meer aan Moloch. Of Ishtar, de koningin des hemels. En de tijd van Esra en Nehemia, ook tijd van geestelijke herleving. Nehemia hoofdstuk 9, prachtig. Het hele volk dat zich verootmoedigt. En dat daarna wordt gezegd, de vreugde in de Heer is jullie toevlucht. Is onze toevlucht. Een echt geestelijke herleving in die tijd. Maar dan hebben we de 400 stille jaren. En in die 400 stille jaren, tussen Malachi en Matthäus, gaat het volk steeds meer verlangen naar de komst van de Messias. En ze denken, als we ons aan de wet houden, dan zal de Messias komen. De Messias is ook gekomen. Jezus kwam in een tijd dat Israël heel toegewijd was aan de wet. Dat is ook het fariseïsme van zijn tijd. Men was orthodox, maar het was dode orthodoxie. Men was doorgeslagen in de wetsbetrachting. Men was te fanatiek geworden. En daardoor een en al terechtgekomen in die werkgerechtigheid. Het was niet zo dat zij helemaal naar het Oude Testament leefden. Nee, het was niet zo dat ze helemaal naar Mozes leefden. Nee, want bij Mozes en in het hele Oude Testament gaat het ook al om het hart. Nee, ze waren gewoon in een veel te grote uiterlijke vormendienst terechtgekomen. Veel te veel traditionalisme. Veel te veel vertrouwen op de uiterlijke rituelen. Wat natuurlijk in feite ook een vorm van afgoderij is. Maar het was wel, het was niet letterlijk afgoderij. Het was wel heel religieus. Het was dus wel heel ijverig allemaal. Ijverig voor God en voor de wet. En dan zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 10 dat hij bewogen is met zijn volk, omdat ze wel ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Dat is wat. Dus je kunt heel ijverig zijn voor God, maar zonder het juiste inzicht te hebben. En daarom is het zo belangrijk dat we bij het evangelie stilstaan, zoals we ook vanavond doen. Want ook een christen kan ijverig voor God zijn, maar niet met het juiste inzicht. En het is verkeerd om heel ijverig voor God te zijn om daardoor de zaligheid of de zegen te willen verdienen. Dat is verkeerd. Het is wel goed om heel ijverig voor God te zijn omdat je de zaligheid hebt ontvangen. Misschien kan ik het illustreren met een voorbeeld van Jacob in het Oude Testament. Als je kijkt naar het leven van Jacob, hij was een slinkse man. En je kunt eigenlijk zijn leven tot aan zijn ontmoeting met God in de Jabok. Wat is het? Genesis 32 geloof ik. Kun je omschrijven met, hij was een man die keihard streed om de zegen van God te verkrijgen. Hij steelt het eerstgeboorterecht van zijn broer. Hij manipuleert de schapenfokkerij van zijn oom. Hij komt dus in problemen uiteindelijk met zijn broer natuurlijk. Ook nog de vaderlijke zegen, die ontneemt hij. Nou goed, je ziet allemaal, het is het willen bewerken van de zegen, het willen verkrijgen van de zegen. En daar is hij keihard mee bezig. Hij was ijverig, maar zonder inzicht. En dan ontmoet hij God bij de Jabok, als hij achter zich zijn oom Laban heeft, waar hij op dat moment van weggevlucht is, en voor zich heeft hij zijn broer die hij dan daarna gaat ontmoeten. Met andere woorden, achter zich heeft hij degene waar hij de jaren daarvoor mee in de problemen is gekomen, vanwege zijn overcompenserende houding, zou je kunnen zeggen. In de psychologie noemen ze dat overcompenseren. Vanuit je minderwaardigheid ga je keihard je best doen. En ongelooflijk streven naar positie en aanzien en succes. Sommige van mensen die uiterst succesvol zijn in welke tak van sport dan ook, of in het bedrijfsleven, zijn in feite heel minderwaardige mensen. Die zich heel minderwaardig en onzeker voelen. Maar daar heeft hij zijn broer, zijn oom achter zich, en voor zich gaat hij terug naar Kanaan, waar die Esau gaat ontmoeten. Dus hij is echt in de problemen. Hoe gaat het aflopen? Hij heeft zich behoorlijk in de nesten gewerkt. En dan ontmoet hij God. En wat doet de Heere God? Die slaat hem in de worsteling in die nacht op de sterkste spier van zijn lijf. Zijn heupgewricht. Hier zit de sterkste spier van ons lijf. Daar wordt hij geslagen. Hij wordt kreupel geslagen door de Heere. En dan klampt hij zich vast aan God. En dan zegt hij voor het eerst in zijn leven: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En hoort u de omslag? Bij Jacob, hij heeft altijd gedacht, ik zal de zegen bewerken. Ik zal de zegen wel voor elkaar krijgen. Ik ben slim en sterk genoeg om succesvol te zijn. Dan loopt hij vast. En juist in die crisis klampt hij zich aan de Heer vast. En dat is waar God hem wilde hebben. Dat hij zou vertrouwen op de zegen die God hem zou geven. En niet meer zou vertrouwen op de zegen die hij zou kunnen bewerken. En dan gaat hij over van ijver zonder inzicht naar ijver vanuit het juiste inzicht. En zoals Jacob vanaf dat moment lichamelijk moet steunen op een stok, zou hij vanaf dat moment geestelijk steunen op de Heer. En die handicap in zijn lijf was een dagelijkse herinnering aan dat geestelijke principe, dat hij zou steunen op de Heer. En zo staat het in de psalmen: u hebt mijn kracht op de weg gebroken. U hebt mijn kracht op de weg gebroken. En zo gaan wij door moeilijke ervaringen heen in het leven. Ik moet ook denken aan dat ik als tiener een keer stond te praten met een man voor bij de ingang van onze kerk in Haarlem. Ik ben opgegroeid in de buurt van Haarlem. En toen ik 14 was, ben ik tot persoonlijk geloof gekomen. En het mooie van een plaatselijke gemeente is trouwens dat alle generaties daar ook bij elkaar zijn. Hè? Dat vind ik echt mooi, dat je gewoon, ook in jullie gemeente, jullie hebben kinderen, jullie hebben tieners ook, neem ik aan, jullie hebben jongvolwassenen. Dat, zo behoort een gemeente te zijn. En dat ook die verschillende generaties in die gemeente contact met elkaar kunnen hebben. Dat is heel goed voor zowel de ouderen als de jongeren. Je hebt elkaar nodig. Ik stond als jongen van 16 of zo te praten met een man van rond de 50. En die was al veel langer christen. En die zei op een gegeven moment tegen mij, en ik snapte er op dat moment echt helemaal niks van. Maar nu snap ik wel wat hij bedoelde. Hij vertelde over zijn leven. Dat toen hij eenmaal 50 was, dat dingen echt al mis waren gegaan. Dat hij ook zichzelf veel beter had leren kennen. En hij zei toen, ik dacht vroeger, toen ik nog jong was, dat ik God een prachtige vaas kon aanbieden. Maar, zei hij, inmiddels ben ik erachter dat ik hem alleen maar de scherven heb kunnen aanbieden. En ik snapte het echt niet. Ik dacht, ik ben toch ook een prachtige vaas? En ik dacht, ik doe het toch ook heel goed? En ik wil het toch goed doen? Maar deze man begreep wat het verschil is tussen ijver zonder inzicht en gewoon leven uit genade. Hij zei, ik heb God uiteindelijk eigenlijk alleen maar scherven kunnen hebben. Ik denk dat hij zichzelf echt heeft leren kennen in de loop der jaren. En dat is hetzelfde met ons. Dat als je jezelf beter leert kennen, dan besef je, Heer, het is alleen maar uw genade. En dan mogen wij ook komen tot inzicht. Dat in Christus, weet je, ik wil een paar dingen noemen. Er is een spectrum aan aan welk inzicht moeten wij dan hebben? Hè? Als we hebben gezegd, het is genoeg dat Jezus stierf, ja, stierf voor u en mij. Daarin, in wat er gebeurde aan het kruis, daarin is mijn hele verlossing gelegen. En dat hele pakket van wat Jezus daar heeft bewerkt, dat hele pakket van die verlossing, dat mag ik ook ontvangen, is ook voor mij. Dat hoef ik niet allemaal te bereiken door geestelijke prestatie. Ik mag dat ontvangen uit genade. Nou, dan kan je het vergelijken met het spectrum. Hè? Als het licht in een spectrum valt. Vroeger hadden we bij natuurkunde had je zo'n driehoekje, hè, van plexiglas. Als daar het licht in viel, dan zag je dat het licht uiteenviel in de kleuren van het spectrum. Dan zag je de kleuren van het licht. Dat noem je een spectrum. Dat zijn allemaal kleuren. Nou, zo heeft de verlossing in Christus is een diversiteit aan kleuren. Het spectrum van wat Christus voor ons heeft bewerkt. Dat is bijvoorbeeld de rechtvaardigmaking. Daar heb ik het ook 2 keer geleden over gehad. Dat in Christus ben je aanvaard zoals God de Vader zijn Zoon aanvaarde. Toen God zei, dit is mijn Zoon, de geliefde in wie ik mij welbehagen heb, dat geldt ook voor iedereen die in Christus is. Gerechtvaardigd zijn wil zeggen dat God je lief heeft. God houdt van je. Met dezelfde liefde waarmee hij zijn Zoon lief had. Kunt u zich voorstellen dat de Vader volmaakte liefde had voor de Zoon? Kunt u zich dat voorstellen? Dat hij Jezus, zijn Zoon, die zonder zonde was, helemaal kon liefhebben? Dat er niets was waar hij zijn Zoon om moest veroordelen? Dat is uw deel in Christus. Met diezelfde liefde heeft hij u lief. Dat is 1 kleur van het spectrum. Een andere kleur is de inwoning van de Heilige Geest. Wij zijn gemaakt tot een tempel van de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat is het geheim? Het geheim is de vervulling met de Heilige Geest. Dat je leert om te wandelen in de Geest. Ik ben nooit alleen in de strijd tegen de zonde. Hij woont in mij. Ik kan zelfs niet eens onder zijn invloed vandaan komen. Zoals er staat in Psalm 139. Waarheen zou ik vlieden voor uw geest? Als je christen bent, kan je niet eens onder de invloedssfeer van de Heilige Geest vandaan komen. De Heilige Geest woont in je. En hij vernieuwt jou. Dat hoef je ten diepste niet zelf te doen, maar dat doet hij. En dat heiligingsproces, dat zal doorzetten. God zal jou heiligen. Het werk dat hij in jou is begonnen, zal hij volmaken. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u goed werk is begonnen, dit zal voortzetten tot de dag van Jezus Christus. Daar mag je op rekenen. Een kleur van het spectrum van de verlossing. Dit zijn de inzichten die we mogen hebben, zodat we niet ijver hebben zonder inzicht, maar zodat we ijver hebben vanuit het inzicht. Een andere kleur is nog, en dan ga ik stoppen, want anders wordt het te lang. Een andere kleur is gezag in de geestelijke strijd. Wij zijn in een geestelijke strijd. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de geestelijke gewesten. Satan verleidt tot zonde. Satan probeert verdeeldheid te creëren in het lichaam van Christus. Satan probeert ons aan te klagen. Er zijn allerlei werkingen van de boze. Ook wij moeten alert zijn op de werkingen van de boze. Paulus zegt, wij zijn niet onkundig ten aanzien van de tactieken van de duivel, zegt hij. Je moet opletten in de geestelijke strijd. Maar je mag ook weten dat in Christus, en ook dat hoef je niet te bewerken, maar dat heb je gewoon in Christus, heb je gezag in die geestelijke strijd. En mag je ook weerstand bieden aan de duivel. Je kan weerstand bieden aan de duivel in Christus. En als je bekleed bent met Christus, dan hoef je niet bang te zijn voor boze geesten. Nou, sommige mensen die in het occulte betrokken zijn geweest, en voor sommige mensen is dat een verleiding. Sommige mensen hebben daar ervaring in. En dan kan het best zijn dat mensen bang zijn voor boze geesten. Maar in Christus, dat is ook weer een kleur van het spectrum, ben je overwinnaar. Jezus is overwinnaar. En wij met hem. En je mag Satan inderdaad weerstaan. En zo staat er ook een verhaal in de Bijbel. In Handelingen staat het. Dat is dat verhaal van de zonen van Skefas. Ik ben even kwijt welk hoofdstuk het is. De zonen van een zekere Skefas. Die proberen bij iemand boze geesten of een boze geest uit te drijven. Maar diegene die bezeten is, die wordt zo woest. En dat proberen ze te doen in de naam van Jezus, terwijl ze niet in Christus zijn. Terwijl ze niet bekleed zijn met Christus. Terwijl ze niet geloven in Jezus. Ze gebruiken alleen maar de naam van Jezus als een soort toverformule. Maar ja, dat werkt niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat niet om het mondeling gebruiken van de naam van Jezus. Het gaat erom dat je in Christus bent. En dan proberen ze dat. En dan worden ze helemaal overweldigd door die bezetenen. En ze worden helemaal in elkaar geslagen. En zelfs hun kleren worden afgerukt door die man. En dat is een totaal fiasco. En ze vluchten weg. En dan zeggen die geesten, zo staat het er, Jezus kennen wij. En dan zeggen ze ook nog daarbij, Paulus kennen wij ook. Met andere woorden, Paulus was bekend in de geestelijke gewesten. Paulus had dus een invloed in de geestelijke wereld. En niet omdat hij zo'n geweldige apostel was, want hij was ook een gigantische zondaar geweest. Hij kon de heren ook alleen maar scherven aanbieden, deze Paulus. En waarom dan toch zoveel gezag uit genade? Dus als God dat aan Paulus kon geven, dan kan hij het ook aan ons geven. Datzelfde gezag. En ook dat is een kleur van het spectrum. En dat zijn de inzichten die wij mogen hebben. Die allemaal horen bij de rijkdom van het in Christus zijn. En ik hoop dat mijn boodschap van vanavond u heeft bemoedigd. Dat u verlost wordt van uw kramp. Het heeft mij zelf heel goed gedaan om hierover te spreken. Ik ben heel dankbaar voor hoe we het vanavond hebben kunnen zien vanuit Gods woord. En we mogen met elkaar gewoon de Heer danken voor zijn genade. En daar waar wij ijverig zijn geworden zonder inzicht, daar waar wij een beetje zijn gaan lijken op de jongste zoon met zijn schuldenaarsethiek, of de oudste zoon met zijn werkgerechtigheid, of daar waar wij een beetje hebben toegevoegd aan het evangelie, zoals bij de gelaten, mogen wij vanavond dat afleggen en gewoon zeggen, dank u Heer, dat ik uit genade mag leven, dat ik door geloof mag leven. Dank u dat ik geroepen ben tot het Christusleven, tot uzelf. Ik geef mijzelf aan u en ik wil leven door het geloof in u. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is waardoor wij worden vernieuwd.